de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 108, eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108.
Thank you.
Zingen we na de geloofsbelijdenis uit de 72e psalm, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 9e vers van psalm 72. Dat doen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing voor deze dienst in de brief van Jacobus, hoofdstuk 2, daarvan de versen 14 tot en met 26. De schriftlezing begint in Jacobus 2 bij het 14e vers. Daar lezen we: wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een ene God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebracht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed om de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen over het verdere van deze dienst. Grootmachtig en vol heerlijk God in de hemel, in uw goedheid en trouw mogen we ook op deze avond de deuren van dit Godshuis geopend vinden. En Heere, hebt u daarin ook ons al laten weten dat mensen zoals wij, zoals we hier zitten of staan, welkom zijn bij u onder de bediening van uw woord. Heren, als we dan denken wat we in deze dienst al ontvingen, dat gij het doet uitspreken zo met elkaar, onze hulp en onze verwachting is van de Heren. Heren, wanneer dat echt gezegd wordt, dan zijn we eigenlijk familie van elkaar. Heren, dan zijn daar banden dat we het nergens anders van kunnen verwachten. En weten dat als we het doen, we daar beschaamd mee uitkomen. Maar dat we niet met u beschaamd uitkomen. Want alle die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Dat is uw eigen woord. Geef dat dat ook in ons zal leven, Heren. Dat onze hulp, onze verwachting ook alleen van u is. Die almachtige, die uw almacht bewezen hebt in uw schepping. En de trouw bewaart van geslacht tot in eeuwigheid. Heren, en dat gij dan de genade en de vrede groet laat horen. Die namens u gebracht mag worden. En dat aan zulke mensen als wij zijn. We kunnen ons alleen maar diep neerbuigen, Heren. Ook op deze dag en na de afgelopen week. Wij maken het er niet naar. Wij verdienen dat niet, Heren. Wij hebben u zoveel te belijden. Niet alleen wat we verkeerd deden, maar ook wat we nalieten. Heren, zo komen wij tot u. En Heren, kunnen u niets aanbieden. We komen toch tot u, Heren, en dat mag toch ook met verwachting zijn. Dat gij mensen, kinderen, die gij in de naam van de Heere Jezus Christus de genade troon ziet naderen. Om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen, dat gij die niet wegstuurt. Heere, richt ons daarop en laat het ons daarom te doen zijn, om barmhartigheid te verkrijgen en om door u geholpen te worden. Heere, u kent onze levensgang. U weet, Heere, wat wij meedragen in ons dagelijks bestaan. U weet wat ook meeging met onze kerkgang hier, het kerkgebouw in. Misschien houdt het juist op dit moment onze gedachten wel gevangen. Heren, we leggen het allemaal voor u neer. Onze zorgen, onze noden, ook de dankbaarheden die er zijn. De verwondering over uw goedheid, over uw ontferming. Dat gij ons telkens nog geeft wat wij niet verdienen en niet geeft wat wij wel verdienen. Daar mogen wij u heel hartelijk voor danken. Heren, tegelijk komen wij ook elkander aan u opdragen. Heren, en ons gebed is dan ook voor de nabestaanden van mevrouw van de Nieuwedijk van de Valk, van de Berkelaan, die in de afgelopen week op de leeftijd van 83 jaar vrij plotseling uit dit leven werd weggenomen. Heren, we dragen deze familie aan u op, die verdriet heeft en rouwt. Heren, wilt u met uw vertroostingen komen. En ook met uw kracht, ook als zij deze week een droeve gang moeten maken achter de baar van moeder. Die zo'n grote plaats in hun leven en in het leven van de kleinkinderen heeft ingenomen. En in de wijdere familiekring. Heren, dat wij in dit alles ook weer mogen horen wat de ene zuster tegen de andere zuster heeft gezegd. Toen een broer was overleden, Lazarus. De heiland is daar. En hij roept u. Heren, dat we mogen weten dat het niet alleen een roepstem is. Die klinkt in de ruimte, maar dat het een roepstem is die gericht tot ons klinkt. Een roepstem die naar u toe roept. Heren, doe ons bij hem die de opstanding en het leven is, geborgenheid en behoud vinden voor het tijdelijke en voor het eeuwige. En troost gij rouwdragende, deze familie, maar ook alle anderen, met de ene troost voor leven en voor sterven. Heren, wij dragen zieken aan u op. We doen dat, heren, met de dankbaarheid dat ook zieken weer thuis mochten komen. Vanuit Nijmegen, vanuit Dirksland, waar ze ook verpleegd werden. Heren, dan hebt gij het wel willen maken tot zover. Heren, wij bidden u voor andere zieken die teleurstellingen kregen te verwerken. Moeilijke boodschap. Mensen die in onzekerheden verkeren. Heren, we denken daarbij ook met name aan mevrouw Van Vliet van de Tweede Beekadeweg. Heren, wilt u haar ook nabij en goed zijn in haar omstandigheden. Maar ook niet minder de andere zieken die gij alle bij name kent, heren, en naar omstandigheden. Heren, wij bidden u in het begin van deze week of gij ons ook een gezegende voorbereiding op de dankdag wil geven. Heren, leer gij ons te danken. En heren, wat groot als mensen verlegen onder zoveel zegeningen het uitbrengen. Voor uw aangezicht, wat zal ik met zoveel gunsten overlaan, u die trouwe God voor uw genade vergelden. Wij dragen aan u op, heren, de belijdeniscategezanten, die week aan week samenkomen. Wilt u ze voortleiden, wilt u ze verlichten met uw heilige geest. Heer, ons gebed is in het bijzonder voor de synodevergaderingen die binnen afzienbare tijd worden gehouden. Komende week en de week daarna. Heren, bij alle zorgen bidden wij u om uw leiding. Om de krachtige leiding van uw heilige geest. Wij bidden u, heren, geef dat uw wijsheid het mag zijn waarom men verlegen is. Heren, weer gij het menselijke, opdat dat niet gaat heersen en gaat regeren. Wij bidden u, verblijd met uw daden, heren, ook in de meerdere vergaderingen van de kerk, in de zorgelijke situatie, die alleen maar toeneemt waarin we verkeren. Trouwe heren, maak gij het wel onder de bediening van uw woord. Maak het stil, heren. Er zijn zoveel geluiden in de ether. Er zijn zoveel stemmen die door ons heen klinken, tot onder de verkondiging van uw woord. Maak het stil, opdat we echt mogen luisteren. Laat de harten mogen zijn toebereide akkers, bewerkt door uw geest, die het zaad van uw woord mogen ontvangen. Heere, geef ons ook helderheid in de gedachten, nu ook het tweede gedeelte van Jacobus aan de orde werd gesteld in ons midden. En we vorige keer ook hoorden niet om de waardigheid van het geloof. En dat ook onze werken niet in aanmerking komen tot rechtvaardiging. Heren, doe ons dan ook deze dingen die vanavond aan de orde komen in het juiste licht zien. Bewaar ons er altijd voor het ene schriftgedeelte met het andere schriftgedeelte toe te dekken. En het ene te laten heersen en het andere dan te laten verdwijnen. Althans in onze waarneming. Heere, dat ook hier in uw geest ons ware wijsheid leert. Heere, gedenk gij de kerktelefoonluisteraars, al degenen die verhindering vonden om naar uw huis te komen, we dragen ze aan u op. Wilt u onze gezegend samen zijn schenken, tot eer van uw grote naam en tot opbouw van ons geestelijk leven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is uit zondag 24, vraag en antwoord 64. Zondag 24 werd u genoemd, daarvan de 64ste vraag en antwoord. Maar maakt deze leer, de leer namelijk dat onze goede werk op geen enkele wijze grond voor de rechtvaardiging door het geloof kan zijn, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover zondag 24, vraag en antwoord 64. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit de 52ste psalm. En inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven de Heere en zijn dienst te wijden. De eerste collecte is voor de diaconie bestemd. De tweede voor de kerkvoogdij. De derde is de extra collecte, de najaarscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Extra collecte dus voor het zendingswerk onder verantwoordelijkheid van de gereformeerde zendingsbond. Ook deze zendingscollecte, als mede de beide andere collecten, heel hartelijk bij u allen aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit psalm 52. Psalm 52, vers 1, 6 en 7. Gemeente, waar ligt ook alweer de grond van de rechtvaardiging van de goddeloze? Maar dit is duidelijk naar voren gekomen in zondag 23 en zondag 24. In ieder geval niet in de mens. Totaal niet. De grond voor de rechtvaardiging ligt alleen in de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Daar alleen en daar helemaal. Dus het ligt buiten ons in Christus. In alles wat Hij heeft gedaan. Uitsluitend Christus. Zijn offer, zijn bloed, zijn werk kan tellen en wegen bij onze rechtvaardiging. Daar zijn we het nog zo gauw niet mee eens. Vandaar dat de catechismus dit ook rustig en uitvoerig aan de orde stelt in deze beide zondagen. Bewust of onbewust is er zo makkelijk de gedachte dat we toch wel ergens onze inbreng hebben. En dan kan het wezen dat we Jacobus 2 lezen en zeggen, ah, daar hebben we wat. Toch dus onze inbreng. Want die hebben we zo ontzaggelijk graag. Die Roomse zuurdeesem die zit zo diep in ons hart ingevreten. Dat zeggen we natuurlijk niet. Maar we zeggen wel, ik leef toch netjes. Trouw naar de kerk. Doe niemand tekort. Ik heb ook best eens een keer wat voor een ander over. Maar, begrijp me goed, ik doe ook weer niet aan alles mee hoor. Maar we zagen onze goede werken. Daarmee kunnen we niet bij God terecht. Die kunnen niet onze rechtvaardigheid voor God zijn of een deel ervan. Daarbij, we moeten rekenen niet met onze normen, wat wij goede werken vinden. Want wat wij goed noemen, dat noemt de Heere soms helemaal niet goed. Als Nicodemus binnenkomt met goede meester, dan zegt Christus, wat noemt gij mij goed? Ik ben niet goed, maar ik ben God. En als de rijke jongeling daar zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dan trekt hij misschien wel een gezicht van goed, hè? En de Heere vindt het helemaal niet goed. En die moet het dan nog bijbrengen ook, dat wat hij goed heet, in Gods normen helemaal niet goed zijn. Wel nu, gerechtigheid die van ons zou komen, laten we daar even van uitgaan, die zou dan volkomen moeten zijn en helemaal volledig en naadloos moeten aansluiten bij de bedoeling en de zin van Gods wet. Wel nu, en dat brengen we niet op, leert antwoord 62, want onze beste werken zijn nog onvolkomen en met zonde bevlekt. Kunnen we het nog volhouden, gemeente? Dat snijdt natuurlijk diep in. Hè? Daar ga je dan. En daar sta je dan. Onze beste werken. Zonde bevlekt. We hebben zo graag eens een complimentje ook. Op die kant van toch goed je best gedaan. En goed geprobeerd. Het is misschien nog wel niet helemaal volledig, maar. Ja, en zo meesteren wij over elkaar. En dan moet de Heer dat ook zo doen. U voelt het wel, dat kan niet, hè. Onze normen en Gods normen zijn totaal verschillende. Onze beste werken, zelfs met zonde bevlekt. Ons bidden dus, onze omgang met het woord. Onze beste avondmaalsgang, met zonde bevlekt. Daarom kan de Heere daarvan niet laten meetellen als grond voor de zaligheid. Gemeente, dit kan ons zo ontzaggelijk negatief in de oren klinken. We komen zo ontzettend graag toch een beetje aan bod als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar in wezen is zondag 24, gemeente, voor ons net een spraakleraar. Die zegt, nu zullen we het op één woord houden. Om dat nu te leren spellen. En om dat uit te spreken. Eén woord. En dat is het woord genade. Want we spreken dat woord nogal eens uit met heel wat bijklank. Bijklank waarin ons menselijk vlees, ons menselijk zondig bestaan meeresoneert. Dragen onze werken dan niet een heel klein beetje bij in de rechtvaardiging? Daarover zijn zondag 23 en 24 heel duidelijk. Er is maar één goed werk. En dat ene goede werk, dat is tegelijkertijd het allerbeste werk wat er ooit gedaan is op deze wereld. En dat is het volkomen volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dan merkt u meteen het evangelie en de lofzang op het heilig evangelie van het volkomen volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in deze zondaar. Het is naar de menselijke kant toe afsnijdend, maar het is heerlijk en ruim en rijk naar de Heer Jezus Christus. Hij heeft het echt allemaal gedaan en hij heeft overal voor gezorgd. Is dat niet geweldig? Maar als dat werk zo volkomen is, zo helemaal af en gaaf, ja, dan hoeft en dan kan er van ons niets bij. Weet u wat het is, gemeente? Als wij dan met het onze aankomen zetten, dan zouden wij armzaligheid gaan toevoegen aan de volmaakte rijkdom van de Heer Jezus Christus. En daarmee zouden we het alleen maar besmeuren. Dat werk van Christus wat zo rein en zo rijk en zo vol, zo volledig is. Hoeft onze armzaligheid niet aan toegevoegd te worden. Gemeente, daar ligt dus een volkomen zaligheid klaar. Een volmaakte gerechtigheid. En wat een ruimte ligt daarin. Wat een zegen voor hen die ontdekt hebben dat ze nergens enige volmaaktheid in hun leven ontdekken. Ze staan daarna, ze spannen zich ervoor in het bid. Nu is geen afleidende gedachte. We zullen ons er echt op richten. En nu niet zo ikkerig bidden. Maar nu zullen we hem bedoelen en we zullen hem groot maken. En wat komt er van terecht? We brengen dat volmaakte niet op. We zitten er altijd met onszelf weer tussen, helaas. Nu heeft een zondaar die nergens meer enige houvast aan heeft, dus alleen het anker maar uit te werpen. In de rotsgrond Christus, zoals de psalm dat aanmoedigt, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. En dan vraagt zondag 24 in vraag 64... of deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen maakt. Als het dan allemaal genade is, zuivere genade. Doet het er dan niet toe wat we doen of wat we laten? Hoe we leven, hoe we werken enzovoort enzovoort. Gemeente, dan lijkt het toch wel of de catechismus voor het jaar 1997 geschreven is. Want het is wat dit betreft de eeuwen door altijd weer hetzelfde. Sinds de mens van Adam in Adam van God afviel, vertrouwt hij God voor geen dubbeltje. Echt niet. Hij denkt dat hij het zelf moet doen. En als er in een levend geloof beleden wordt, God doet het alleen en God doet het volkomen, dan wordt er massaal geroepen, ja, maar zo'n leer, dat maakt mensen even zorgeloos en goddeloos. Gemeente, we vertrouwen God nog voor geen stuiver. Want we denken dat we het zelf beter kunnen. Moet daar nou echt iets aan dat werk van Christus worden toegevoegd? Gemeente, dan komen we op dit punt uit. Dat God God laten, dat zo heel wat is en vaak te veel gevraagd is voor ons. Maar God God laten, wat een overgave is dat, weet u dat? Dan gaan we overboord, in een algehele capitulatie voor God. Maar wat een verruiming geeft dat. En wat een blijdschap. Zoek daarna dat u dat leert kennen in uw leven als u er nog niet van weet. Te capituleren voor God. Om tot een algehele overgave te komen. Uitgeredeneerd te raken. Uitgepraat te worden. Uitgestreden te raken tegen de Heer en tegen zijn weg. Goed, maar zijn er dan in 1997 geen zorgeloze en goddeloze mensen? Zeer zeker. Ik denk dat we kunnen zeggen in elke gemeente, waar Gods woord gebracht wordt, zijn er altijd mensen die van de waarheid een valstrik maken. Waarin ze ook vallen. En dat is vreselijk. Want dan is het wel de waarheid, maar ze hebben er zelf een strik van gemaakt. En vervolgens tuimelen ze op hun neus. Maar het is wel erg als we dan over de waarheid struikelen. En dat zijn mensen die gewaarschuwd worden en zeggen, maar wat kan ik eraan doen dat ik ben zoals ik ben? Is het niet vreselijk? Als mensen die hun leven lang onder de waarheid hebben gezeten en van hun dodelijke onmacht tot enig goed hebben gehoord, en die ook hebben gehoord van het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. En die ook gehoord hebben van hun verantwoordelijkheid. En van de ernstige oproep tot bekering. En ze hebben het allemaal naast zich neergelegd. Op een zorgeloze wijze. En ze zeggen, ik kan er toch niks aan doen. Nou, dan moet ik maar afwachten hoe het allemaal afloopt. Zorgeloze mensen. Ze hebben er geen zorg over. Er komen hele uitspraken uit hun mond. Als niet dit, als niet dat, dan kan een mens toch ook niet. Het is verschrikkelijk, zeggen ze er ook nog bij. Maar ze liggen er niet van wakker. En ze staan er niet mee op en ze gaan er niet mee naar bed. En ze eten er geen sneetje brood minder om. Het is geen vraag voor hen op leven en op dood. Hoe krijg ik een genade God? Zoals die vraag bij Luther heeft geleefd. Gemeente, toen Rome begreep wat de reformatie leerde over de rechtvaardiging. Dat dat een genadedaad is. Van God. Waaraan een mens niets bijdraagt. En waaraan de menselijke werken niets toevoegen. Toen heeft Rome de beschuldiging geuit. Ja, dat zo'n leer ervoor zorgt dat mensen zorgeloos en goddeloos gaan leven. Ze zeiden, het is dan maar makkelijk om te stellen dat de mens er niets aan kan doen. Omdat Christus alles volbracht heeft. En dat dat ons zonder enige verdiensten wordt geschonken. Ja, dan wordt een mens, dat kan je uitrekenen, vanzelf zorgeloos, zegt Rome. Gemeente, het is waar dat de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze meer dan eens is misbruikt. Maar is een leer vals, omdat die misbruikt wordt? Daar zit de fout aan. In de leer of in het misbruik? Vroeger sprak men in dit verband van antinomianen. Die antinomianen leerden, het doet er niet toe wat een mens, of een mens ernaar leeft of of een mens ernaar staat, want het is allemaal in Christus. Vandaag ontmoet je het antinomianisme in deze vorm. In de vorm van de valse gerustheid. In de leer is men zuiver. Men stemt in met de rechtvaardiging door het geloof zonder de werken. En in de praktijk wordt een slordig, zorgeloos leven goed gepraat. Zondags twee keer in de kerk. Men kan heel diepzinnige uitspraken doen. Maar men combineert het met overvloedig drankgebruik. Waaraan men zich ook te buiten gaat ook. En vraag niet hoe de man voor de vrouw is in het huwelijk. En vraag ook niet welke indrukken de kinderen opdoen van de levenswijze van vader en van moeder. Roddel en laster, waar hebben we het toch over? Want een ander denkt het toch zeker? Nou, wij zeggen het en wij zijn eerlijk. Dus dat wordt ook goed gepraat. En gehaaid in de handel. En sluw voor de belasting. En noem maar op. En toch menen ze dat ze op weg zijn naar de hemel. Met een beroep op Christus volkomen offer staan ze zichzelf van alles toe. Maar het mijden van de zonde en het ontvluchten van de begeerlijkheden van de wereld wordt niet ernstig genomen. En dat dit innerlijk de kilte en de duisternis van de dood geeft, wordt zelfs niet gemerkt. Het antinomianisme vandaag. Ook in het Nieuwe Testament had de kerk met het antinomianisme te maken. In de brief van Judas staat: goddelozen die de genade Gods veranderen in ontuchtigheid. Met een beroep op Gods genade leiden ze een onzedelijk leven in de zonde. Dat is in twee woorden te typeren: zorgeloos en goddeloos. Op deze wijze worden rechtvaardigmaking en heiligmaking totaal uit elkaar gerukt. De rechtvaardigmaking is dat de Heere iemand ontslaat door een rechterlijke uitspraak van zijn kant van schuld en straf. Maar dat hij dan ook verwacht dat zo iemand naar zijn wet en tot zijn eer en naar het woord zal leven. In hartelijke liefde tot de naast en in liefde tot God bovenal. Maar die twee dingen, rechtvaardiging en heiligmaking, worden dan helemaal uit elkaar gerukt. Maar wie de rechtvaardiging door het geloof leert kennen, wordt iemand die juist vruchten gaat dragen voor God, namelijk de werken der dankbaarheid laat zien in het leven van het geloof. Het geloof waarmee iemand gerechtvaardigd wordt, komt uit in de vrucht. Hoe dat komt, gemeente, dat is met een paar woorden aangegeven. Christus is niet gedeeld. God geeft niet aan zijn kinderen een halve Christus. U leest in 1 Korinthe 1 dit: dat Christus niet alleen geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, maar ook tot een volkomen verlossing. Het antinomianisme zegt: ik heb aan de rechtvaardiging genoeg. En verder sta ik me alle vrijheid toe. Maar Christus is geschonken tot rechtvaardiging en tot heiliging. En dat is verbonden in Christus. De Heere geeft zijn kinderen niet alleen de genade van de vergeving, maar dan geeft hij ook de genade van de vernieuwing, waardoor ze door de Heilige Geest naar Gods wil beginnen te leven voor God. En dan is het onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingeplant niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Waar de Heere Christus schenkt aan een zondaar, daar schenkt hij in Christus rechtvaardiging, maar ook heiliging. Christus kan niet gedeeld worden. Dat is één in hem. Daarom roemen in Christus en in zijn bloed. En zorgeloos en goddeloos in de zonde leven, het kan niet. Het is onmogelijk. Maar gemeente, als vraag en antwoord 64 de zaken dan zo stellen, en terecht: als we nu geen vruchten dragen, dan klemt de ernstige vraag: zijn we dan wel ingeplant? Kennen we dan de rechtvaardiging wel? Christus wel nodig hebben voor de rechtvaardiging, maar niet voor de heiliging. Dat is onbestaanbaar. Zo past de Heilige Geest Christus niet toe. En zo schenkt de Vader de Zoon de zaligmaker niet. Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Gemeente, zorgeloze en goddeloze mensen hoeven niet meer gemaakt te worden hoor. Want die zijn er al. En die zijn er al vreselijk lang. Zorgeloze mensen en goddeloze mensen hoeven echt niet meer gemaakt te worden. Zorgeloos. Wat konden we het lang zonder de Here uithouden. We waren zorgeloos ten aanzien van de eindigheid van ons leven. Zorgeloos dus ten aanzien van de dood en van de eeuwigheid. Zorgeloos. Niet onder de indruk van Gods rechterstoel. Zorgeloos. Niet onder de indruk van Gods wet en evangelie. En dan komen er klemmende roepstemmen in je leven. Leeftijdgenoten vielen weg. En misschien heb jij het al heel jong meegemaakt. Iemand van je. En zorgeloos en laks in het grote. En als we nu zonde doen en we doen net of er geen God is. Of er geen God is die dat ziet. Gemeente, wat is dat? Dat is toch goddeloos? Want goddeloos is toch letterlijk zonder God? En als het woord van God tot ons komt. En we doen net of dat maar een mensenwoord is. Wat is dat? Dat is God niet tellen. Dat is goddeloos. Wie bidt om het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En wie bij dat licht nagaat in de kieren en in de hoeken van ons bestaan, hoeveel goddeloosheid daar heerst, schrikt zich ondersteboven. Nee, de leer dat onze werken niet wegen bij de rechtvaardiging, is er niet de schuld van dat er zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Want dat is elk mens van geboorte af en het is een wonder als we het niet zijn. Goddeloos en zorgeloos. Zorgeloos. Zeg, ben jij er zo een? Of u? Dan ben u wel gewaarschuwd hoor. En ook goddeloos. Want met de zorgeloosheid gaat de goddeloosheid vaak samen. De mens moet toch ergens druk mee zijn? Want als u nu druk bent met God en om met God verzoend te zijn. En vooral uit die verzoening te leven. Nou, dan kunnen we elkaar garanderen dat u met wat anders druk bent. Goddeloos. Dat is zonder God. Wat het dan ook maar mag zijn. Wat u buiten God hebt. Zorgeloze en goddeloze mensen. Ze zijn er. En ze lasteren de leer. En ze zijn er ook de oorzaak van dat de leer gelasterd wordt. Gemeente, dat zal toch niet verhinderen om deze zaligmakende leer te laten horen en hoog te houden. Paulus zelf schrijft ergens dat er mensen waren in zijn tijd die zeiden, als het dan allemaal genade is, laten we dan de zonde maar doen, want de genade wordt dan alleen maar meer. Want de grootste genade loopt toch immers door de vuilste goot. En dat is op zichzelf nog waar ook. Maar in de context waarin dit gezegd wordt, is het wel een ketterij. Want wie de zonde doet om de genade meerder te laten worden, die moet weten dat zijn verdoemenis rechtvaardig is, zegt de Heilige Geest. Wees daarin niet zorgeloos en goddeloos. Dat er mensen zijn met zulke gedachtegangen, dat er mensen zijn met zulke praktijken, wil niet zeggen dat Paulus dat heeft geleerd. Dat enerzijds alles genade is. En tegelijk heeft Paulus zich dag en nacht beijverd om een onergelijk geweten te hebben. opdat hij niemand ten val zou brengen. En zo heeft hij gestaan naar vrucht in zijn leven. En dat hij ook niet, terwijl hij anderen gepredikt heeft, zelf verwerpelijk zou bevonden worden. Wat is dat een strijd bij hem geweest. En hij heeft begrepen dat de Heer Jezus gesproken heeft van een molensteen die beter om de hals gebonden kan worden van iemand die een van de kleine die in Christus zijn gaan geloven, ten val worden gebracht. Daar mogen ook wij terdege tegen waken. Dat de naam Gods om onzentwil niet wordt gelasterd. En dat de kleinen om onzentwil niet worden geërgerd. De duivel spant zich in en zegt, maar je kunt het gerust doen hoor, want God vergeeft het toch wel? Is dat nooit eens in uw hart opgekomen? Op het punt dat u stond verkeerde daad te doen. Verkeerde gedachten uit te voeren. Jawel. Maar de Heere weet toch wel dat ik een mens ben. En de Heere zal dat toch ook wel weer vergeven. En van die gedachte heeft Paulus nu uitgerekend gezegd. Dat zij ver zouden wij zondigen opdat de genade vermeerderen. Gemeente, op dit punt hebben we wel te bedenken. Als we denken om de zonde goed te praten, omdat ze toch wel vergeven wordt, dat onze God een verterend vuur is. Hij vindt ons wel midden in onze verlorenheid en vijandschap. Maar hij laat ons daar absoluut niet bij. En in. Nee, hij neemt ons mee. En hij breekt de kracht en de macht van de zonde in ons. En hij weet ook met de schuld van de zonde en met de smet van de zonde raad. Wij niet, hij wel. Om dan van genade te leren leven en niet uit genade willen leven. Ja, dat is nu precies zorgeloos en goddeloos. En weet u wat het toppunt is van zorgeloosheid en van goddeloosheid? Dat is te volharden in uw ongeloof. Dat is het toppunt van goddeloosheid. En van zorgeloosheid. Te volharden in het ongeloof. Die, als God het niet verhoedt, uitloopt op de verharding. En dat de verharding dan weer uit gaat lopen op het oordeel. Der verharding. En nu wordt er en terecht gezegd, aan de vruchten kent men de boom. Dat is zo. Maar de onvruchtbare boom zegt wel eens in haar schaamteloze brutaliteit. God moet het doen. Maar antwoord 64 zegt het zo. Het is onmogelijk dat zij die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd en die worden dus gerechtvaardigd, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is onmogelijk. Dat waar een echt geloof is en geen vruchten komen, dat is zeer krachtig uitgedrukt. Maar Jacobus is ook heel krachtig als hij over deze dingen spreekt. En dan durft hij het zelfs aan om het zo te stellen. Ziet gij nu dat de mens niet alleen uit het geloof gerechtvaardigd wordt, maar ook uit de werken. Wat is gerechtvaardigd worden nu ook alweer? We hebben in het begin gezien, dat is een rechterlijke uitspraak van God, waarin de mens ontslagen wordt van schuld en van straf. Krachtens de uitspraak van God als rechter. Een gemeente, om zijn oordeel over ons leven vast te stellen, kan de Heere heel kort en recht toe en recht aangaan en zeggen, laat de vruchten maar eens zien van uw levensboom. En aan een pruimenboom hangen geen zure citroenen, zo duidelijk ligt dat. Dus aan de vruchten wordt u gekend. dat is heel recht toe en recht aan. Nou is een mens een sluw wezen, zoals die rijke jongeling dat ook was. En die zegt, vruchten, kan ze zo laten zien. Ze zitten er eigenlijk al van mijn jonkheid aan. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dan moet de Heer dieper gaan. Zodat de mens er zelf ook achter komt. Dat wat wij voor vruchten hielden, dat helemaal geen vruchten zijn. Zoals bij die rijke jongeling. Want hij heeft God niet lief boven alles, daarom volgt hij hem niet. En hij heeft de naaste niet lief als zichzelf, daarom geeft hij zijn goederen niet aan de armen. Daarom verkoopt hij ze niet om de opbrengst te delen onder de behoeftige mensen. Het is onmogelijk dat zij die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Kan de Heer onze boom zien en aan de vruchten vaststellen wat voor boom dat is, een gerechtvaardigde? Of iemand die nog buiten het geloof staat? En dan zegt Jacobus, toon mij uw werk. En dan worden mensen uit de werken gerechtvaardigd. Ja, maar dat bedoelt Jacobus in de verste verte niet tot die werk op een of andere manier bijdragen dat God daarom rechtvaardigt. Hij rechtvaardigt om het zoenoffer van Christus. Maar dan kijkt hij naar vruchten en dan ziet hij het. Als daar zulke vruchten zijn, dan is daar het offer van mijn zoon en het bloed van Christus in werking getreden. Dat prachtige beeldgemeente van de rank die heel diep in de wijnstok in Christus is ingeënt, is ingeplant. Die rank is in zichzelf slap en zwak en kan helemaal niets. Maar die rank die ontvangt al maar sappen en al maar invloeden van de geest en bewerkingen van de geest en vertroostingen van de geest en inleidingen door de geest vanuit de wijnstok Christus. En gemeente, dan is het zo, dan dood de liefde de zonde. Maar bij de boom die geen vrucht draagt, maakt de zonde de liefde dood. Er stond in zondag 23, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. Door dat geloof worden we in Christus ingeplant. En nu is het onmogelijk dat zij die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Want niet een ieder die daar zegt, Heere, Heere, gaat in het Koninkrijk Gods. Maar die daar doet de wil van de Vader. Niet ons mooi spreken, maar die daar doet de wil van de Vader. Dus de boom wordt aan zijn vruchten gekend. Worden we dan toch gerechtvaardigd door de werken? Jacobus spreekt er zeer duidelijk over in het hoofdstuk dat we lazen. Paulus legt de nadruk op de rechtvaardiging door het geloof. Jacobus horen we zeggen, ziet ge nu dat de mens gerechtvaardigd wordt uit de werken en niet uit het geloof alleen? Dan zitten wij te zeggen, ja dat is of en wat moet er nu boven en wat moet er nu onder? Niks onder of boven en niks of. Dit beide laten staan, want het is geen tegenstelling. Paulus schuift de werken der wet terzijde, want zij kunnen niet meewerken en ze kunnen niet meeverdienen voor onze zaligheid. Ze kunnen geen grond zijn. Daar heeft Jacobus het niet over. Dat vindt hij ook gruwelijk. Jacobus heeft het dan ook niet over de werken die aan het geloof vooraf gaan, maar over de werken die uit het geloof voortvloeien. Hij heeft het dus over de vruchten van het geloof. Niet over de verdiensten van het geloof. Maar over de vruchten van het geloof. Paulus waarschuwt tegen dat eigenmachtige en dat eigen gerechtige. Jacobus moet van de Heilige Geest waarschuwen tegen de ketterijen van het antinomianisme. Wel geloven zogenaamd, maar zich dan verder alles toestaan. Het gaat Jacobus om het geloof. En 5 keer legt hij in hoofdstuk 2 de nadruk op het geloof. En tegelijk vraagt Jacobus: broeders, maar wat voor geloof? Een dood geloof? Een onvruchtbaar geloof dus? Een mondgeloof van alleen maar mooie woorden? Of een levend geloof dat in de vruchten openbaar komt? Daarom zegt hij: wat nuttigheid heeft het als iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Wat betekent het als iemand zegt dat hij in de Heer Jezus gelooft, als zijn leven er geen bewijs van is, maar als zijn leven er volkomen in tegenspraak mee is? Geloof zonder de werken is dood, concludeert Jacobus dan ook. De boom wordt aan zijn vruchten gekend. Weet u wat dat in de praktijk betekent? Dat God kinderen heeft die weten dat ze niets kunnen. Maar dat God tegelijk kinderen heeft, en dat zijn dezelfde, die alles kunnen door Christus. Christus heeft het enige geleerd door te zeggen: zonder mij, zonder Christus, kunt gij niets doen. Is dat de oorzaak dat er soms zo weinig vruchten zijn? Zonder mij kunt gij niets doen. Maar Paulus zegt ook: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen. Nou, Paulus, is dat nou niet een beetje al te veel gezegd? Alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dat is dan niet los van Christus kunnen komen. Een groot wonder is dat. Zo diep ingeplant zijn als rank in de wijnstok Christus, dat je er niet meer van los kan en van wil komen. Hier valt dus de volle nadruk op het in Christus zijn. Onder zijn heerschappij gebracht te zijn. Ook met de doodstrijd tegen onze oude mens. Maar onder zijn heerschappij. En dan is het onmogelijk dan geen vruchten te dragen. Krachtens de belofte Gods: ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. Krachtens die belofte is het al onmogelijk. Onmogelijk dat een rank in zo'n wijnstok geplant geen vruchten voortbrengt. Want gemeente, vanuit die wijnstok stuwt dat en dringt dat zo van welbehaag en van liefde Gods, dat de vruchten wel moeten komen. Dat kan niet anders. Het is onmogelijk dat ze niet komen. Zo'n kracht zit er in die sapstroom die via de Heilige Geest het hart van Gods kinderen bereikt. Gemeente, in het laatste gericht worden we beoordeeld aan ons werk. Wat we gedaan hebben door het lichaam, het zij goed, het zij kwaad, schrijft Paulus aan de Korintiërs. De mensen die ter rechterhand komen te staan krijgen te horen dat ze mogen inkomen als begenadigden van voor de grondlegging der wereld. Want ze hebben iemand hongerig en dorstig gezien en in de gevangenis gezien. En ze hebben hem gezocht en ze hebben een beker koud water gegeven, misschien ook voedsel uitgereikt. En dan zeggen die mensen: waar, heren, waar is dat gebeurd? Wanneer heb ik dat dan gedaan? Ze hebben er zelf geen boek van gehouden, dat is maar goed ook. Maar de Heere houdt er wel een boek van. En waarom hielden ze er geen boek van, gemeente? Dat konden ze niet, want ze hadden dag en nacht werk om bij de genade te blijven. Om bij de genade te blijven. Want daar wil de duivel ons altijd weer vandaan halen. Hij wil altijd weer verhinderen dat een zondaar Christus ontmoet in de genade. Maar zo heeft een christen dan nodig dag en nacht op genade te hopen. En om uit genade te leven. En daar hebben de buren, de vrienden en het gezin, als het goed is, er de vruchten van. Zelf zie je vaak alleen maar de wormstekeligheid van die vruchten. Maar de vruchten zijn er wel. En ze geuren als het goed is naar de liefde die altijd wil geven, die altijd antwoord wil geven op de liefde in Christus. En als het niet goed is met die vruchten, dan stinken ze naar de plicht. Dan stinken ze naar het plichtenleven van de braafheid die wil verdienen, die met zichzelf aan wil komen, maar die de liefde niet kent. Een welgemeende raad. Hoe meer ge beide ogen slaat op de barmhartigheid van God in Christus, en hoe meer ge als een rank in Christus ingaat, naar die mate zult u ook vrucht dragen. God tot eer en zijn gemeente tot heil. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingeplant niet zouden voortbrengen. Vruchten der dankbaarheid. Weet u wat ook onmogelijk is? Jacobus laat ons daar niet over in het ongewisse. Het is ook onmogelijk om zonder goede werken zalig te worden. Dat is ook onmogelijk. Onmogelijk als een natuurlijk mens, als een onvruchtbare boom in de hemel te komen. Dat is uitgesloten. Grijpt u dat nu aan? Bent u daar wel eens mee bezig? Dat een boom die geen vruchten draagt, elk ogenblik kan verwachten uitgehouwen te worden, om in het vuur geworpen te worden. Waarom beslaat hij toch nutteloos de aarde, horen we dan Christus zeggen. En kom dan alstublieft niet met uw werkgerechtigheid aanzetten. Want dat moet echt met de gemeentereiniging mee, van de week nog. Opdat het niet meer gaat stinken en gaat vervuilen. Opdat de gerechtigheid van Christus door het geloof uw deel zal zijn. Hebt u hem leren aannemen? Hebt u hem leren omhelzen? Hebt u hem nodig gekregen? Gaat je verlangen naar hem uit? Kan je hem niet meer missen? We worden ernstig vermaand. Als we worden door de zonde worden getiraniseerd. En het wordt rustiger. En het gaat wel weer zo'n beetje. Kijk uit. Want er zit een roofdier in zijn hol. Dat betekent niet dat het beest dood is. Integendeel. Wat het is. We moeten van onszelf worden afgebracht. Om in de wondere vrije genade van Christus te belanden. En hij staat voor u. De wet moet de zondaar veroordelen tot de dood. En het evangelie maakt levend in het geloof. Maar zo onmogelijk het is om zonder goede werken zalig te worden, zo onmogelijk is het vanavond dat wie Christus is ingelijfd niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is iets voor de praktijk gemeend, maar niet voor de theorie. Dat is ook iets voor de binnenkamer, maar niet voor de straat. Om in de binnenkamer heel ootmoedig en afhankelijk de Here te smeken om vrucht in het leven van het geloof. Niet in de hoogmoed, maar in de ootmoed groeien de vruchten. En dat zo uw leven in Christus verborgen zij in God. Het ware geloof kent de smart over veel wat nog onvolmaakt is. In eigen leven. En er zijn nog zoveel onvolkomenheden en zoveel nalatigheden. Wat moest veel toch anders zijn. Niet om dat goed te praten. Maar wel om de Heere meer en meer nodig te hebben. In het verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik altijd bij u wezen mag. En dat ik helemaal heilig mag zijn. Kent u iets van dat heimwee naar de volkomen verlossing? Dat de vruchten dan aan onze levensboom niet meer wormstekelig zijn. Maar dat ze dan geuren van genade en van liefde en van ontferming. Inmiddels mag het gebed zijn. Kom geen noordenwind met uw zuiverende werk. Kom, o Heilige Geest, zuiverend en reinigend, persoonlijk en in de gemeente. Maar kom ook gij zuidenwind, dus ook de Heilige Geest. En dan lezen we in het Hooglied, als die zuidenwind komt, dan gaan de specerijen uitvloeien. Dan komen er aangename geuren. De stank van eigen gerechtigheid wordt weggeblazen door die noordenwind. Maar waar liefde en lof wordt en offer gebracht, daar waait die zuidenwind van de Heilige Geest. En het geloof dat in de liefde werkt, dat zal dan ook wel eens kunnen zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, u, o God, mijn sterkte, hartelijk beminnen. En dat dat wel eens zo rechtuit naar God mag liggen. Met verlangen naar hem. En dan hem al mijn liefde waardig schatten. Dat hij het zo waard is. Om met liefde beantwoord te worden. Voor zijn eeuwige liefde. Voor zijn verzoenende liefde. Voor zijn heiligende liefde in de Heilige Geest. Levend uit hem. Uit de ware wijnstok Christus. Dan de Geest smeken. Gun leven aan mijn ziel. En dagelijks meer om de invloeden van de Geest verlegen te zijn. En om de zaligmakende bediening van Gods Geest. Dat is groeien in het geloof. Steeds meer om de Geest verlegen te zijn. Banger te worden van jezelf. En dat hij gaat wassen, Christus. En wij minder worden. En dat die zaligmakende bediening van de Geest, gemeente, dat is eigenlijk de sapstroom uit de wijnstok. Die de Heilige Geest stuurt en stuwt en leidt naar de rank. En zo stuwt en dringt hij de rank tot vrucht. En dan ook de Heere groot maken. Dat u zegt, Heere, de vrucht die u mij gegeven hebt, keert weder tot u, gewassen en gereinigd in het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Het is zo groot dat de Heere niet alleen zegt, ik heb hen gerechtvaardigd, maar dat hij ook zegt, en ik heilig mij voor hen, opdat hun werk in der waarheid zal zijn. Welnu, hierin is de Vader, maar ook de Zoon en ook de Heilige Geest verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt tot verheerlijking van God en zo tot zegen van anderen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 128ste psalm. Daarvan het eerste vers, u mag men zalig heten die 's Heere vrees bekoort. En ook het derde vers, dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen. De versen 1 en 3 van Psalm 128. ons bidden en danken. Aan het einde van deze dienst, heren, komen wij nogmaals voor uw heilige aangezicht. Heren, wij bidden u, leer gij ons deze dingen die we overdachten, naar aanleiding van zondag 23 en 24. Ook in alle voorzichtigheid, maar aan de andere kant ook in alle duidelijkheid, op zijn plaats te laten. Heren, wij willen zo graag verdienen en bijdragen. Bewaar ons dat dat ons zou stuwen tot werken. Werken die Christus werk moeten aanvullen. Geef ons diepe hoogachting voor dat ene werk dat alleen helemaal goed was en niet met zonde bevlekt. Dat allerbeste werk dat op aarde gedaan is. Heere, geef dat dat de grond van ons bestaan mag zijn. Maar geef dan ook, Heere, dat het werk van de Heere Christus niet om onzentwil gelasterd wordt, zodat de wereld met recht zou kunnen zeggen: staat het geloof dat toe, is dat allemaal met genade te combineren. Heere, wij bidden u dat uw naam niet om onzentwil gelasterd zou worden door een slordige of door een zorgeloze of door een goddeloze levenspraktijk. Heere, doe ons verlangen naar vrucht in ons leven. En dan roept u ons naar u toe met uw woord. Uw vrucht is uit mij gevonden. Heere, wij bidden u, geef dan toch dat rusteloze wat Paulus ook had, om inderdaad niemand te bezeren, om ook niemand tekort te doen, om ook niemand kwaad te doen met woorden of met werken, om van niemand te profiteren, maar om alleen maar wel te doen vanuit het evangelie, maar ook vanuit de dagelijkse levenspraktijk. Heere, gij zegt, zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt. Heere, wilt u ons dan beletten onze eigen gang te gaan? Parmantige mensen doen dat altijd weer. Gewoon de eigen gang gaan. En dat kan tot in de kerkgang toe. In de kerk geweest en morgen toch precies hetzelfde als afgelopen vrijdag. O Heere, wij bidden u. Laat dat toch niet de vrucht van de prediking zijn. Dat er niets verandert in ons leven. Maar Heere, voordat gij onze levensboom komt nazoeken op vrucht, geef dan dat wij er ook zelf het oog over hebben laten gaan. En als wij geen vruchten ontdekken, Heer, en de sapstroom is zo geweldig uit de wijnstok, de stuwkracht van de Heilige Geest zo volmaakt, o Heere, drijf dan naar uw geest uit en kom met uw heiligende invloeden, met uw heiligmakend werk, o Heilige Geest, die Christus toch ook schenkt tot heiligmaking. Vergeef alles wat zondig was in deze dienst. Heer, laat het nadenken hierover ook tot zegen mogen zijn. Geef gij niet vruchteloze gesprekken, maar vruchtbare gesprekken over uw woord dat deze dag een en andermaal mocht worden gehoord in uw huis. Sterk en zegen ons tot de komende week. Heere, breng gij ons veilig in onze woning. En breng ons eeuwig eens veilig bij u thuis. Uit genade. Uit genade. Amen. De slotzang is uit Psalm 1, daarvan het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij ene stroom. Psalm 1, daarvan het tweede vers. nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.